Welkom bij de podcast Taal Gewoon Doen van Marit van der Guchten en Eline van Batenburg. In deze podcast gaan we voor jullie op zoek naar frisse en wetenschappelijk onderbouwde ideeën voor moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs.
We hebben allebei een achtergrond als docent in het voortgezet onderwijs. Eline als docent Engels en ik als docent Duits. En beide werken we als lerarenopleider. Eline op de HVA en ik op de UvA. Op deze instituten doen we ook onderzoek naar allerlei aspecten van taalonderwijs. En vandaag is ons thema woordenschat. En volgens onze gast van vandaag, Elke Peters, is woordenschat het vertrekpunt van communicatie. Zonder woorden kun je namelijk niet zeggen. En om in de doeltaal te kunnen communiceren, heeft een leerling een behoorlijke woordenschat nodig. Maar hoe zorg je er als docent nou voor dat je leerlingen voldoende woordenschat hebben om ook daadwerkelijk in die vreemde taal te kunnen communiceren?
We praten hierover met Elke Peters. Elke is hoogleraar taalkunde in de onderzoeksgroep Taal, Onderwijs en Samenleving aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij studeerde Engelse en Duitse taal en letterkunde en heeft daarnaast ook de lerarenopleiding voor deze twee vakken gedaan. Het onderzoek van Elke richt zich voornamelijk op woordenschatverwerving, meertaligheid en formeel en informeel leren. Na ons gesprek met Elke praten we ook nog met docent Gjalte Wijs en leerling Anna over hun ervaringen met het gebruik van vertaalmachines en online woordspelletjes in de klas.
Maar nu eerst Elke, hartelijk welkom in onze podcast. Jij hebt een geweldig goed en toegankelijk boek geschreven dat we echt elke taaldocent kunnen aanraden, namelijk woordenschat aanleren in de vreemde taal. Hoe doe je dat? En we zijn heel erg blij dat we hier vandaag met jou over door kunnen praten.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, Elke, in de leerboeken die we voor de moderne vreemde talen op de middelbare vaak zien, daar staat vaak een woordenlijst in, achterin het hoofdstuk. En daar doen leerlingen allerlei oefeningen mee. En daarnaast leren ze deze woordjes vaak voor een toets waar ze de vertaling van dat woord noteren. En wat we nou heel graag van jou willen weten is, ja, hoe kijk jij deze manier van woordenschatonderwijs aan? En wat zijn nou echt goede oefeningen en waarvan zeg je nou, laat dat maar achterwege in het leerboek?
Ja, dat is een interessante vraag, dankjewel. Ja, je verwijst specifiek naar die woordenschatlijsten en veel hangt natuurlijk af, ja, wat voor woordenschatlijsten zijn dat en hoe ga je met die woordenschatlijsten om? Zijn ze bijvoorbeeld op een doordachte manier samengesteld? Welke woorden zijn er in zo'n lijst opgenomen? Omdat een woordenlijst kan op zich wel helpen in de selectie van woorden die je moet aanleren. Want we weten nu intussen dat woordenschatonderwijs best in grote mate frequentie gebaseerd is. Het is dus heel belangrijk dat je nuttige woorden, relevante woorden aanleert en dat zijn in eerste instantie die frequente woorden. We zien nu wel heel vaak dat leerboeken wel eens de neiging hebben om sterk op laagfrequente woorden te focussen en dat er dus heel veel lestijd naar woorden gaat woorden die je nadien misschien helemaal niet meer nodig hebt. Je hebt bijvoorbeeld in het Engels veel meer aan woorden als change en follow dan bijvoorbeeld aan een woord als emendation. Trek het nu een beetje ver uit elkaar, maar je ziet wel heel vaak dat er van die superlaagfrequente woorden in leerboeken staan, dat daar dan heel veel tijd naar gaat. En nadat ze in een bepaald thema zijn aan bod gekomen, zie je die woorden eigenlijk bijna nooit meer terug. En vandaar dat sommige woordenschatlijsten, en er bestaan er heel veel, wel nuttig kunnen zijn in de selectie van woorden, omdat je dan kan focussen op die hoogfrequente woorden. We weten namelijk dat als je de 2000 frequentste woorden in het Engels kent bijvoorbeeld, dat je dan ongeveer 90% van de woorden in een tekst of in een tv-programma kan begrijpen. En dat is natuurlijk al heel wat. Want het zijn die frequente woorden die ervoor zorgen dat je eigenlijk de meeste woorden die je tegenkomt gaat kunnen begrijpen. Een tweede punt, specifiek dan over woordenschatlijsten, heeft ook te maken met hoe je ze samenstelt. Zijn dat individuele woorden en staat daar niets bij over hoe je die woorden ook gebruikt? Dan is dat misschien niet zo interessant. Het is net handig dat je op zo'n moment in een lijst al de aandacht vestigt op het gebruik van die woorden. In het Frans, welke lidwoorden horen bij het substantief bijvoorbeeld? Of welk voorzetsel volgt er? Critical wordt gevolgd door het voorzetsel of bijvoorbeeld. Of je weet dat je to hold a grudge, dat een belangrijke collocatie is. En dat je dus al direct inzoomt op hoe woorden met elkaar combineren, hoe ze vaak samen voorkomen, omdat je dan al als leerling ook weet, hé, die woorden horen samen en in de doeltaal zeg je dat op die manier. Op een andere manier bijvoorbeeld dan in het Nederlands. Als je een lange opsomming hebt van individuele woorden, niet frequentiegebaseerd en daar staat weinig uitleg bij over het gebruik, dan heb je natuurlijk niet zoveel aan een woordenschatlijst. En als een lijst goed samengesteld is, kan je wel zeggen van ja, er is zeker ruimte voor leerlingen om woorden en woordcombinaties thuis te laten studeren. Maar in de plaats van woordenschatlijsten gebruik je dan misschien beter andere tools. Ik denk dan bijvoorbeeld aan flashcards. Ja. Waarom flashcards? Eén, je kan die tegenwoordig ook digitaal maken en dan verschijnt het woord op een online kaartje. Je moet dan bijvoorbeeld wel de vertaling geven. Dat is op zich niet slecht. Vertaling is heel effectief om woordenschat te leren. Je leert tenslotte vaak via je moedertaal. Maar op die manier kan je ook herhaling spreiden in de tijd. Woorden verschijnen vaak in een andere volgorde dan wanneer het gewoon een lijst is. Die systemen zijn ook vaak adaptief. Wat betekent dat na een tijdje je nog enkel maar die woorden krijgt die je niet goed beheerst. En op die manier kan je er wel voor zorgen dat er een soort basiswoordenschat wordt aangeleerd. Ja. Bestaat het nu om woorden op die manier aan te leren en te brengen, enkel met flashcards of eventueel andere toepassingen? Ja. Natuurlijk niet, want dan gaat die woordenschat ook niet beklijven. Je moet als leerling, als taalleerder, ook aan de slag met die woorden. Je moet er ook echt iets mee doen. Maar bepaalde oefeningen, flashcards, misschien gebaseerd op lijsten, kunnen wel ervoor zorgen dat je bouwstenen meegeeft, dat je een soort basis meegeeft waar die leerlingen dan mee aan de slag gaan. En ze kunnen dan in andere taalactiviteiten, spreektaken, luistertaken, leestaken, die woordenschat verder gaan automatiseren en een echte communicatie ook gaan gebruiken. Het is belangrijk om te zien dat je die twee benaderingen dan eigenlijk ook best kan samenbrengen. Dus zeker een rol voor flashcards of echt woordenschat inoefenen. Maar het volstaat natuurlijk niet, omdat met die woordjes alleen ga je niet zomaar kunnen communiceren. Je moet nadien ook echt wel gaan verankeren in andere vormen van taken en talige activiteiten.
Oké. Je geeft meteen heel veel informatie, wat heel fijn is. Even voor de luisteraars haal ik er een aantal dingen uit. Je zei bijvoorbeeld, het is eigenlijk verstandiger om aandacht te hebben voor woorden die veel voorkomen, mm-hmm. dan woorden die eigenlijk niet zo heel vaak hoort. Denk ook na over niet losse woorden, maar vaste combinaties van woorden. En je gaf als voorbeeld lidwoorden, voorzetsels, maar eigenlijk ook korte chunks en uitdrukkingen. Chunks, je zei ook, en daarna zei je het oefenen, het moet wel ingeoefend worden. Daar zouden flashcards bijvoorbeeld heel goed bij kunnen helpen. Mm-hmm. Maar vervolgens moeten we natuurlijk ook naar dat ze iets met die woorden gaan doen. Want anders is het ook meteen weer verdwenen. Nou, daar gaan we natuurlijk straks zeker verder over praten. Maar dan hebben we nu in ieder geval een korte opsomming van de belangrijkste punten tot nu toe. Marit.
Nou, wat ik nog wel zou willen weten is van jij hebt ook heel veel onderzoek gedaan naar woordenschatonderwijs. En de dingen die jij nu noemt, hè, op welke principes zijn die volgens jou eigenlijk terug te voeren?
Ja, ik denk dat ze net al mooi zijn samengevat ook een beetje door Eline. En ik denk de eerste stap is natuurlijk die goede en doordachte woordenschatselectie. Dat wat je aanleert, dat ook zinvol is en dat daar een soort van rendement op is. Het heeft weinig zin om je tijd te steken in woorden die bijna niet voorkomen in de taal, die je niet gaat tegenkomen als je een tekst leest. Dus die frequentiegebaseerde insteek is heel belangrijk.
Ja, wat ik mooi vind in jouw boek, Elke, is dat je eigenlijk zo'n soort mantra noemt van je moet het woord opmerken, je moet de betekenis vinden, je moet het verwerken door er iets mee te doen en herhalen. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi iets voor docenten om te onthouden. Van dat zijn eigenlijk de stappen die horen bij goed woordenschatonderwijs.
Ja, het is een manier waarop je inderdaad met die woorden omgaat. Je moet ze op een bepaalde manier opmerken. Als je dat bijvoorbeeld doet door ze eerst aan te brengen, via pre-teaching bijvoorbeeld, dan merk je die woorden op, je studeert ze in, je oefent ze in, je gaat ermee aan de slag nadien in een oefening, in een spreektaak of in een schrijftaak, en dan merk je, je hebt dat opmerken, misschien doordat de woorden zijn aangebracht. Je doet iets met die woorden in een oefening.
Ja.
Je verankert de vorm en de betekenis. En nadien ga je nog eens eventueel zelfs in eenzelfde les ermee aan de slag, in een spreekactiviteit of in een schrijfactiviteit. En dan creëer je ook alweer die onmiddellijke herhaling. En dat zijn zeer belangrijke principes voor woordschatverwerving. Ja. Om een woord te leren moet je het eigenlijk ook al een beetje opmerken, zien van, hey, ken dat woord niet, het moet ergens wel geregistreerd worden. Je moet aan de betekenis geraken, ofwel omdat het wordt uitgelegd, of omdat je het opzoekt, of omdat je de betekenis uit de context afleidt. En dan moet je natuurlijk dat woord vaker gaan zien, vaker gaan gebruiken. En in die beginfase van nieuwe woorden stuur je dat proces misschien best ook een beetje, zodat die eerste herhaling vrij snel volgt. Omdat anders weer weg is natuurlijk.
Ja, en ik denk dat dat eigenlijk al een heel belangrijk punt is voor ons als taaldocent om over na te denken. Omdat wat we zien vaak in de lesboeken die veel gebruikt worden, is dat woorden één keer langskomen. En dat er dan eigenlijk een soort van aanname is van, ik heb het je toch aangeleerd, dus nu weet je het. Maar zo werkt dat dus niet. Je moet eigenlijk heel veel recyclen van wat er allemaal steeds langskomt.
Ja, en eigenlijk is vanuit dat perspectief, want het is goed dat je dat zegt, het principe less is more, misschien ook wel een goede richtlijn. Want in plaats van te denken, ik moet hier zoveel mogelijk woorden aanbrengen en in ieder hoofdstuk alles moet nieuw zijn, ben de eerste om te zeggen, je hebt een voldoende grote woordenschat nodig om in een taal echt iets te kunnen doen. Dus we willen dat wel. Ja. Maar we moeten daar ook vanuit de context van onderwijs ook redelijk in blijven. En je zet dan best in op die kern, op die hoogfrequente woorden, die basiswoordenschat, die je dan echt wel goed laat terugkomen doorheen het jaar in verschillende lessen. En dan ga je ook dat rendement krijgen, want als je zo zo'n woord hier aanbiedt en in een volgend thema heb je weer een ander woord en dan heb je nog eens een woord, dan heb je heel veel gezien. Ja. Maar op het einde van de rit ga je misschien veel minder woorden hebben en dan blijft er veel minder hangen. Een anekdote, ik kreeg echt toevallig deze week een mail van een leerkracht met wie ik contact had, naar aanleiding van, hou, pak je woordenschat aan, bestellen vast. Ze kennen op het einde van de rit veel te weinig Frans, hoe kunnen we daar nu op een gestructureerde manier aan werken? En ze zijn aan de slag gegaan, echt met een set woorden, selectie doorgevoerd, frequentie gebaseerd, en met herhaling gewerkt. Dus leerlingen moesten ook wel effectief thuis aan de slag met die woorden instuderen. Eerst een beetje verzet natuurlijk, want dat vonden de leerlingen niet zo leuk, dat ze thuis terug woordjes moesten gaan studeren. Maar dan bleek wel dat die leerlingen nadien heel positief waren. Het gevoel hadden van, ik heb iets gestudeerd. En dat één leerling ook had gezegd van, dat is wel toevallig. Ik heb hier nu een boek gelezen en het is precies alsof die auteur alle woorden heeft gebruikt die wij ook hebben gebruikt. Dat is echt wel heel toevallig. En het hele punt is natuurlijk, het is helemaal niet toevallig, want taal bestaat nu eenmaal uit een set woorden en die komen op een bepaald, op een bepaalde manier voor, met een bepaalde frequentie. Ja. En dan is het wel leuk dat je ook ziet dat leerlingen ook zeggen, dat was wel zinvol, want dat zijn inderdaad de woorden die je ook gaat
doen. Ja, daar raak je wel een goed punt inderdaad. Want leerlingen ervaren het als zinvol, maar ik kan me ook voorstellen dat het zelfvertrouwen kan geven. Dat je gewoon weet van, ik heb best wel een behoorlijke woordenschat. Dus ik kan ook daadwerkelijk iets zeggen.
Ja, inderdaad. Je hebt dan het gevoel van, ik lees iets en ik begrijp wel de meeste woorden. En ik wil iets zeggen en ik heb de bouwstenen om mijn boodschap over te brengen. Ja. Als je voortdurend moet zoeken naar woorden en gaan omschrijven, dan is dat is niet leuk. Dat geeft zelfvertrouwen.
En dan is de vraag, waar halen we die woorden allemaal vandaan?
Ja.
Eerder in deze podcastserie besteden we al eens aandacht aan het belang van goede input. Ja. Nou, het is natuurlijk een veelgehoorde klacht dat leerlingen uit onze tijd niet graag lezen. Of dat altijd waar is, is nog maar de vraag, maar we horen het wel. Maar ze kijken en luisteren wel graag en dat is ook input. Hè. Er is veel sociale media, streamingdiensten zoals Netflix. Daar komen ze natuurlijk wel met heel veel mondelingen input in aanraking. En in jouw boek beschrijf je dat de woordenschat van leerlingen hierdoor ook flink vergroot kan worden.
Ja.
Dat lijkt me heel interessant voor taaldocenten die wel eens wat anders willen proberen. Ja. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Hoe kunnen docenten dat inzetten?
Ja, sowieso alle vormen van taalcontact en alle vormen van taalinput zijn sowieso goed. Meer blootstelling aan de doeltaal is altijd beter. Dus in dit geval meer is wel beter, dus veel taalcontact. Maar we zien inderdaad dat de voorkeur voor eerder tv en gamen en YouTube, dat we daar toch een een grotere voorkeur voor is bij leerlingen dan nog echt een boek vastnemen. Hoewel er over laatst nog een artikeltje verscheen dat jongeren wel veel in het Engels lezen, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik denk dat ja, tv-programma's en films en YouTube, dat zijn vormen van taalaanbod die wel een aantal voordelen hebben. De woordenschat zelf. De woordenschat die voorkomt in tv-programma's, in series en films, is vaak iets frequenter dan bijvoorbeeld ook de woordenschat in boeken. Waardoor je misschien iets minder woordenschat nodig hebt al om te kunnen volgen. Dus die drempel om in te stappen is dan vaak iets gemakkelijker. We weten ook uit onderzoek dat zeker in afleveringen van eenzelfde tv-serie of binnen documentaires, dat woorden vaak herhaald worden. En we weten, herhaling is een heel belangrijk leermechanisme voor woordenschatverwerving. Tegelijkertijd heb je ook beeld. En beeld kan op die manier een beetje als een woordenboekfunctie fungeren. Je ziet of je hoort het woord een beer of een kwispelende hond of weet ik veel. En tegelijkertijd zie je een beer of je ziet een kwispelende hond. En daar is dan die overeenstemming tussen wat er gezegd wordt, de spraak en ook het beeld. En op die manier kan je ook via het beeld nieuwe woordenschat oppikken.
Dus als een docent zich nou afvraagt van, ja, moet je daar dan ondertiteling bij doen? Ja. En in welke taal dan? Ja. Is dat dan in de doeltaal of in de moedertaal? Of moet je het juist weglaten?
Ja, dat is een terechte vraag, want je hebt daar een aantal opties. Je kan zeggen van, nee, ik ga dat helemaal niet doen. En dat is vaak een reactie die je wel ziet bij leerkrachten. Ja, maar ze moeten het toch begrijpen zonder ondersteuning. Tegelijkertijd kan je zeggen, we zitten ook met een leerproces. Hoe gaan we daar in de klas tijdens de les mee om? En dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, ik heb hier een fragment. Dat is misschien niet het allergemakkelijkste tv-fragment. En ik ga dat de eerste keer tonen met ondertitels in de doeltaal. We spreken in het Engels dan vaak over captions. Dus dat zijn, je hebt een tv-fragment in Frans en dan de ondertiteling is ook in het Frans. Kan je de vraag stellen van waarom kan dat nuttig zijn? Wel, soms kunnen leerlingen wel eens overdonderd zijn door die stroom aan klanken die ze horen. En wanneer je ondertiteling hebt, kan je eigenlijk de spraak goed volgen. Je ziet ook de woordgrenzen veel duidelijker. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat een hele goede methode is om de inhoud beter te begrijpen, maar ook om meer woorden op te pikken. Dus het is zeker ook een effectief leermechanisme. En als je als leerkracht zegt van ik vind het wel belangrijk dat die mondelinge vormen, die mondelinge woordenschat ook verder geautomatiseerd wordt, zou je kunnen zeggen van eerst kijken ze met ondertiteling en dan op het einde van de les moeten ze ook even zonder ondertiteling kijken om het automatiseren van die mondelinge taalinput eigenlijk nog wat te fine-tunen. Heb je echt beginners, zou je nog een voorgaande stap kunnen inbouwen met bijvoorbeeld ondertiteling in de instructietaal, in het Nederlands. Dat je zegt, gaan we beginnen met ondertiteling in het Nederlands. Alles is dan duidelijk. Dan gaan we met ondertiteling in het Frans werken. Echt om die link te leggen tussen de klank en het woordbeeld. En in een laatste fase halen we bijvoorbeeld alle ondertiteling weg en kunnen we automatiseren.
Ja, en ik weet niet of ik nou in jouw boek voorkwam of niet. Maar in het kader van luisteronderwijs heb ik wel eens iets opgepikt over het vertraagd afspelen. Je zou kunnen tempo kunnen reguleren. Zou dat ook nog kunnen helpen?
Ja, ik heb daar zelf nog geen studies over gelezen, maar je hebt inderdaad controle over het spreektempo. Dus dat is een manier om ervoor te zorgen dat je het beter hoort. Of je kan misschien eens terugspoelen. Dat je zegt van, wat werd daar nu gezegd? Dat is misschien ook wel een manier om in de les met audiovisuele input om te gaan. Dat je leerlingen ook bepaalde taken geeft en dat ze echt gericht moeten zijn op de talige elementen in de taalinput. En als ze dan zeggen, ik ga ze even terugspoelen, want ik heb dat niet goed begrepen, of ik werk met die captions, of niet, om zo toch die woordenschatwinsten te verhogen tijdens een les.
En wat zou een leraar dan bijvoorbeeld kunnen doen? Hè? Zeg van, we gebruiken een bepaalde Netflix-serie, leerlingen bekijken dat. En dan vindt er vaak alleen maar incidentele woordverwerving plaats, hè, doordat het alleen maar input is. En wat zou er dan daarna moeten volgen?
Omdat je specifiek ook series vermeldt, wat een hele leuke taak is, is te werken rond fanfiction. Ik weet niet of jullie daarmee vertrouwd zijn. Je hebt daar ook hele pagina's van op het internet waar fans van Game of Thrones, het einde van de serie gaan herschrijven of een prequel schrijven. En eigenlijk kan je ook op die manier met opdrachten werken in een klas, dat je leerlingen zegt van, we hebben deze serie bekeken, of je bekijkt die thuis, of je hebt je eigen favoriete serie, en je laat ze een aflevering herschrijven. Daar is ook wel onderzoek naar gebeurd, dat leerlingen of studenten, zoals wij studenten, dat die kijken bepaalde series, en als je dan gaat kijken naar hun schriftelijke output, dan zie je dat ze bepaalde, vooral ook woordcombinaties, chunks gaan recycleren in hun eigen taalproductie, die ze in de serie gehoord hebben. Dus je ziet daar wel die link tussen wat er in het taalaanbod zat en wat er nadien terugkomt in de taalproductie van die taalleerders. En op die manier kan je eigenlijk ook aan de slag met die tv-series en daar schrijven of spreektaken aan koppelen.
Ja, dus dan combineer je eigenlijk input met output.
Nou, dat lijkt mij een mooi bruggetje naar ons volgende onderwerp.
Dat dacht ik ook, want we hebben het natuurlijk over input gehad. En we wilden nu nog wat inzoomen op de output van de leerlingen. Want uit onderzoek blijkt natuurlijk dat woordenschat en spreekvaardigheid heel sterk met elkaar samenhangen. Hoe meer woorden je kent, hoe makkelijker je kunt spreken, maar ook hoe vaardiger je voor de ander overkomt. Maar bij de meeste spreekopdrachten wordt er eigenlijk doorgaans niet echt aandacht besteed aan specifieke woorden. Terwijl jij juist aangeeft van je zou daar juist voordat leerlingen gaan spreken eigenlijk expliciete aandacht op moeten vestigen. Zou je eens kunnen uitleggen hoe dat werkt?
Ja, als je een spreektaak hebt, dan sta je onder tijdsdruk. En dan ga je als leerling heel gemakkelijk terugvallen op datgene wat je al kent, waarvan je zeker bent dat je het kan gebruiken. Maar we willen natuurlijk als leerkrachten ook dat leerlingen nieuwe woorden die we pas geleerd hebben, dat ze die ook gebruiken in hun taalproductie en dat ze daar ook iets mee doen. Dat ze niet zo op andere manieren het gaan proberen te formuleren. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Je kan die woorden nog eens oppissen in een oefening voordat je aan het spreken gaat bijvoorbeeld. Van, we gaan nog eerst eens een oefening doen. Dan is de kans groter dat die woorden nadien gebruikt worden. Maar wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld de taak zo vormgeven dat ze sturend werkt. Dat je eigenlijk leerlingen bijna verplicht, misschien onbewust, om aangeleerde woordenschat te gebruiken.
Heb je een voorbeeld van zo'n taak?
Ja, een voorbeeld dat ik soms in workshops geef, is een oefening uit een lesboek. En dan wordt er gezegd van, waarom denk je dat mensen elkaar beledigen? Welke redenen zijn ervoor? En welk type of welke soorten van beledigingen ken je? Het zijn heel open vragen. Ik kan ook wel zeggen van, ik weet dat niet. Ik ken helemaal geen verschillende types van beledigingen. Of je hebt daar geen zicht op. En dan gebeurt het wel eens dat daar niet de woordenschat geproduceerd wordt die je net hebt aangeleerd. Maar je zou die vraag ook kunnen stellen en tegelijkertijd een lijst geven met verschillende oorzaken van beledigingen of verschillende soorten beledigingen. En dan kan je vragen van, misschien kan je die eens rangschikken van erg naar minder erg of van frequent naar minder frequent. En op die manier moeten die leerlingen iedere keer die belediging die beschreven is gebruiken in hun talige productie. Ik denk dat dit wel een hele erge vorm is, daarom en daarom. En je geeft als het ware taalinput die ze ook de hele tijd moeten gebruiken, omdat je anders het risico loopt dat ze echt gewoon terugvallen op wat ze al kennen en die nieuwe woordschat die nog een beetje onwennig aanvoelt en waarvan ze misschien niet heel zeker zijn hoe ze die moeten gebruiken, gewoon gaan vermijden. En als je wat gaat sturen, bijvoorbeeld door ofwel meer taalinput te geven, te laten rangschikken, verplicht je eigenlijk de leerlingen meer om die woordenschat ook effectief in een eigen taalproductie te gebruiken.
Ja, en is het heel erg naïef gedacht als ik denk, hier kunnen chunks toch ook een mooie rol spelen bij de input van spreektaken bijvoorbeeld?
Ja, absoluut. Zeker chunks en collocaties, omdat dat iets is waar vaak fouten tegen gemaakt worden. Je kan die op voorhand al aangeven, van gebruik deze zeker. Je zou ook met een tekst kunnen werken, een tekst in de doeltaal of zelfs een tekst in het Nederlands, waarvan je zegt van kijk, we hebben hier een langere tekst en je moet die lezen en je moet die kort samenvatten. Je moet je buur vertellen waarover jouw tekst gaat. Maar je duidt dan wel al een aantal woorden en bij voorkeur ook chunks en woordcombinaties aan die zeker gebruikt moeten worden in die hertaling, want het is geen echte vertaling. in die hertaling van die tekst. En dan kunnen leerlingen op die manier ook informatie met elkaar uitwisselen. Maar ze worden wel opnieuw een beetje gestuurd in de woorden en de woordcombinaties die ze dan moeten gebruiken.
Ja, en dan worden ze ook vanzelf wat vloeiender. Dat is ook een belangrijk punt, bij het, met name bij het spreken. Ja. Dat het ontzettend lastig is, met name voor beginners.
Inderdaad. Zeker als ze de taak gaan moeten herhalen. Pollination heeft daar zo'n aantal voorbeelden van gegeven in zijn boek ook over woordenschat. Hoe je bijvoorbeeld leerlingen een poster pitch kan laten geven. Ze kunnen dat ook voorbereiden. Ze geven kort een pitch van 1 minuut. En tussen lopen andere leerlingen rond. En ze moeten hun pitch herhalen. Ja. En op die manier kan je ook echt inzetten op die vloeiendheid en die vloeiendheid verbeteren.
Ja, in meerdere rondes. Ja. En soms met een dat je in steeds minder beschikbare tijd hetzelfde verhaaltje moet doen. Ja. 3 minuten, dan 2 minuten, dan 1 minuut. Ja, inderdaad.
Ja. Okay. Ja, dat vind ik ook het mooie aan je boek, dat je ook allerlei concrete voorbeelden geeft. Maar ook soms gewoon hele mooie tips van als leerlingen iets moeten rangschikken, zet er niet een nummertje voor, want dan gaan ze namelijk alleen het nummer noemen en gaan ze de inhoud niet bespreken. Dus dat,
dat is heel fijn. Ja, eerst 1 en dan 3 en dan 5 en dan hebben ze natuurlijk niets gezegd.
Nee, en sowieso denk ik, we zullen jouw boek natuurlijk ook op de website zorgen dat het zichtbaar is voor iedereen die luistert en over welk boek we nu praten. Wat ik er heel goed aan vind is dat het ook vol staat met oefeningen, want het is voor docenten soms nog best lastig om te bedenken, wat kun je leerlingen laten doen met woorden, behalve het ze uit hun hoofd laten leren. Ja. En ook dat gekoppeld is aan zoveel verschillende vaardigheden. En we hebben er vandaag een aantal uitgepikt. Maar je gaat werkelijk in op alles.
Ja, en ik vind het ook zo mooi dat je ook laat zien van hoe je vaardigheden kunt combineren met input en output. Dat zie je nu ook nog niet zo vaak in leerboeken.
Ja, zeker. Nou, Elke, we hebben voor nu al in een heel kort tijdsbestek ontzettend veel geleerd om een aantal dingen te laten terugkomen. Nadenken over woorden die veel langskomen. Nadenken over het combinaties in plaats van losse woorden. Nadenken over hoe we mondelinge taalinput kunnen gebruiken. Met veel herhaling, met ondersteuning van beeld. En met ondersteuning misschien wel van ondertiteling. En bij de output ervoor zorgen dat leerlingen eerst goed nadenken over de woorden die ze moeten gaan gebruiken. En dan ook een manier vinden om ze daartoe te verleiden. Hè, dat ze die woorden ook echt moeten gaan gebruiken. Omdat ze anders ook hun woordenschat niet oprekken. Ja. En dan gaan ze alleen maar terugvallen op wat ze eigenlijk al weten. En ja, onze taak is toch ook om ervoor te zorgen dat die stuwende kracht maar door en door gaat. We willen je ontzettend bedanken alvast voor al deze inzichten die je nu ons al gegeven hebt. Dus hartelijk bedankt. En volgens mij zijn we ook de eerste die jou mogen feliciteren met jouw hoogleraarstitel.
Dankjewel.
Van harte, Elke.
Heel verdiend en van harte gefeliciteerd.
Dankjewel. Ook heel, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om te doen en inzichten te delen. En ik hoop dat talenonderwijs er beter door kan worden.
Nou, daar twijfelen wij helemaal niet
zeker
aan.
Zeker weten.
Hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Dankjewel.
Een grote angst van veel docenten is de vertaaltool. Denk aan Google Translate of DeepL. De angst is dat het copy-paste gedrag van leerlingen het leren van woordjes doorkruist. Maar we gebruiken allemaal wel eens zo'n vertaaltool. Wij wilden kijken of als je leerlingen woorden laat opzoeken en gebruiken, ze die woordjes dan wel leren. En of dit eventueel versterkt zou kunnen worden door ze te laten oefenen op het online platform Quizlet. En als onderdeel van ons Doeltaal Digitaal project hebben we daar toen een onderzoekje voor opgezet. En een van de docenten die toen meedeed is Gjalte Wijs, docent Engels op het Roland Wos College in Hilversum. En die is bij ons vandaag. Welkom Gjalte.
Dankjewel.
Ik vraag me af of jij die angst van dat copy-paste gedrag van leerlingen herkent.
Ja, dat herken ik zeker. En daar heb ik me ook wel zorgen over gemaakt. En niet zozeer, ik denk dat het allemaal goede middelen zijn om nieuwe woorden te leren. Maar wat ik in de praktijk zie is dat het niet alleen over woorden gaat, maar dat ze hele zinnen laten vertalen. En soms zelfs copy-paste vanuit een ander document in een vertaalmachine zetten. En dan hebben ze de bijna perfecte vertaling, waarbij ik niet weet wat nou van de vertaler is en wat de leerling zelf al wist.
Ja, en vooral ook wat ze daar dan verder nog aan van onthouden, neem ik aan.
Ja, precies. Blijft dan precies. Ook
Ja, daar wilden wij natuurlijk wat aan doen. Dus wij hebben toen voor zowel Engels als Duits, tweede klassers, hebben we taakjes gemaakt. Nou, jij deed mee met flink veel leerlingen van Engels. Wat voor taak voerden ze bij jou uit?
Ja, de taak heet een toetje maken. Een toetje bedenken eigenlijk. Ze moesten een maaltijd organiseren voor hun leraren. Daarbij moesten ze, waarbij zij verantwoordelijk werden gehouden voor het toetje. Maar ze moesten ook zorgen dat de tafel gewoon heel netjes gedekt was. En daardoor kregen ze een lijst met woorden, met een aantal ingrediënten. En ook woorden over versieringen voor op tafel. En daarmee gingen ze met elkaar aan de slag.
Oké, en wat betekent aan de slag? Wat moesten ze met die lijst met
16? Nou, ze moesten de woorden gaan leren. Daarna uiteindelijk moesten ze met elkaar gaan overleggen over oké, welk toetje gaan we maken. En hoe gaan we de tafel versieren. En dat deden ze in tweetallen en ze maakten gebruik van een chatfunctie op een telefoon of op de computer.
Oké, dus het sloot wederom aan, hè, daar hebben we al vaker over verteld bij Doeltaal Digitaal, op het chatgedrag van leerlingen dat werd ingezet. Marit, ik meen mij te herinneren dat we twee groepen hadden die net iets anders deden in het onderzoek. Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Het was zo dat alle leerlingen die deelnemen aan het onderzoek, die gingen eerst 16 nieuwe woorden opzoeken via de vertaaltool DeepL. En daarna werden de groepen in twee gedeeld. Dus de ene groep die ging met die vertaalde woorden aan de slag met een werkblad om de taak individueel voor te bereiden. En de andere groep die ging in diezelfde 10 minuten werken met de woorden in Quizlet, waarbij ze allerlei verschillende oefeningetjes deden om die woorden flink te herhalen. Okay. En daarna voerden ze dus de taak uit in tweetallen in Google Docs aan het chatten.
En moesten ze flink overleggen en ze wisten vast niet precies van elkaar wat ze nou allemaal aan informatie hadden. Er was vast iets echt uit te wisselen, misschien ook nog wel belangrijk om te vertellen. Gjalt, natuurlijk heel benieuwd. Gingen die kinderen überhaupt iets doen? Vonden ze het leuk?
Ja, ze gingen eigenlijk meteen. Toen ze de woordenlijst zagen en tot de opdracht duidelijk voor ze was, dan gingen ze meteen hard aan de slag. En we hadden best wel ruim tijd gerekend voor deze. Maar ik moet zeggen dat het ging echt heel snel. Ze waren fanatiek, ze vonden het leuk. Was ook denk ik wel omdat er in de taaltaken, in de opdrachten, moesten ze ook een grapje met een toetje uithalen. Nou ja, dan krijg je natuurlijk de geëikte peper in het toetje. Of dat de vorm anders is dan het toetje zelf. Of dat de smaak, dat de kleur lijkt op aardbeien, maar dat het anders smaakt. Nou, allemaal dat soort dingen passeerden de revue, ja. Ja.
Oh, heel erg leuk. Ja, dus het was meer dan alleen maar de woordjes herhalen. Er moest ook echt creatief nagedacht worden.
Ze moesten er zelf over nadenken, zeker. Ik denk dat dat ook de kracht van die opdrachten is en zijn, ja.
Oké. En nou Marit, jij hebt je vervolgens gebogen over alle data en allemaal analyses gedaan. Zou je kunnen vertellen waar je precies naar gekeken hebt en natuurlijk ook wat het opgeleverd heeft?
Ja, meteen na het uitvoeren van de opdracht hebben de leerlingen in een Google Form moesten ze de vertaling noteren. Zowel voor het Engelse woord de Nederlandse vertaling als andersom. En dan keken we naar de receptieve en de productieve woordenschat van de leerlingen. Dus meteen na de uitvoer van de taak en ook nog een week later.
En daarbij bedoel je, ik ging kijken of die leerlingen die woorden goed hadden onthouden. En of ze ook zelf weer konden ophoesten.
Precies.
Ja, en?
Ja, nou, het mooie was dat eigenlijk beide groepen een behoorlijke winst lieten zien, behoorlijke groei in hun woordenschat. Dus zowel de groep die het woord had opgezocht en er daarna in een chat mee had geoefend, als de Quizlet groep. Maar de Quizlet groep die deed het nog net even significant beter dan de groep die het woord alleen had opgezocht en daarmee had geoefend.
En hoe kunnen we dat dan verklaren, dat verschil?
Nou, ik denk, daar sluiten we eigenlijk weer even mooi aan bij Elke Peters. Zij gaf namelijk aan van op het moment dat een leerling een woord opzoekt, dan zit je eigenlijk nog maar helemaal aan het begin van dat woordverwervingsproces. Hè? Dus zij noemde dat zo mooi van het opmerken. Maar daarna moet het ook verwerkt worden. Nou, dat hebben die leerlingen ook gedaan. Die hebben daar ook mee gechat. Maar zij noemt nog een belangrijk aspect. En dat is het herhalen. En ik denk dat dat proces met name plaats heeft gevonden door de inzet van Quizlet. Omdat leerlingen daar natuurlijk dat woord heel vaak herhalen, de woorden heel vaak herhalen. En het steeds maar uit hun geheugen op moeten halen en weer op moeten hoesten. Ja. Dus wil je dat taalverwervingsproces dan nog een extra boost geven, dan is de inzet van Quizlet inderdaad heel effectief. Maar het opzoeken van woorden met een vertaaltool is dus zeker aan te raden om dat in je les ook in te zetten. Als die leerlingen er vervolgens maar wat mee gaan doen.
Ja, ik wil dat nog wel even checken bij Gjald, want die begon met angst en beven. Omdat die kinderen veel aan het copy-pasten waren. Gjald, wat haal jij dan als docent uit dit onderzoek? Is die angst dan enigszins weggenomen?
Nou ja, toen ik de taaltrak al deed, was dat het gewoon echt wel, dat het over woorden ging uit het gebied van het versieren van een tafel en ingrediënten. Dus dat de woordenschat die ze moesten gaan gebruiken, althans de nieuwe woorden die ze moesten gaan gebruiken, dat was, die moesten ze eerst gaan opzoeken. Dus op het moment dat het in zo'n geleide oefening gebeurt, dan merk je echt, en dan merk je ook op bij leerlingen, de woorden die ze wel kennen en herkennen en de woorden die echt nieuw voor ze waren.
Ja. Dus eigenlijk zeg jij, als je dat wilt voorkomen, dat copy-pasten, dan moet je er echt een geleide en gefocuste oefening van maken. Met een afgebakende set woorden.
Ja.
Oké. Nou.
Ja. En daarna weer, wat Marit ook zegt, en daarna weer de herhaling van het leren van de woorden in Quizlet. Dat is echt een hele goede methode om het vocabulaire te vergroten.
Ja, en even voor de duidelijkheid, het hoeft niet DeepL, er zijn andere vertaaltools, het hoeft niet Quizlet, het mag een ander platform zijn, maar het gaat om het idee van op speelse wijze oefenen en inslijten. Nou, volgens mij hebben we hier dan een succesnummer te pakken, in ieder geval volgens de docent.
Zeker weten. We zijn natuurlijk ook altijd benieuwd hoe een leerling opdrachten ervaart en daarom praten we verder met leerling Anna, die voor Duits aan ons onderzoek meedeed. Anna, wat deden jullie precies bij Duits?
We gingen woorden vertellen, dus we hadden 16 Nederlands woorden en die moesten we toen naar het Duits vertellen via DeepL. Ja. Deze woorden gingen over kleding en accessoires.
En wat deed je daarna met die woorden?
Ik heb daarna de woorden in Quizlet gezet en toen heb ik daarmee geoefend.
En wat zijn dat precies voor oefeningen in Quizlet?
Spelletjes en oefeningen.
Mm-hmm. En daarna, dus na die 10 minuten in Quizlet, wat gingen jullie toen doen?
Toen gingen we de checktaak maken in tweetallen.
En wat moest je met elkaar voor elkaar krijgen in die checktaak?
We moesten een outfit voor het Songfestival bedenken.
Jullie allebei?
Ja.
Oké. Hey, en wat vond je eigenlijk van deze opdracht?
Ik vond het een hele leuke opdracht. Mm-hmm.
En wat maakte hem leuk?
Nou, het was ten eerste geen saaie opdracht. Mm-hmm. Dus dat was al top.
Mm-hmm.
En omdat we de woorden al in Quizlet hadden gezet en door die chattaak, mm-hmm. ging het gesprek ook veel vlotter en was het veel makkelijker om met elkaar te chatten.
Ja. Dus doordat je al met die woorden had geoefend in Quizlet, kwamen die woorden eerder op of zo, als je die moest gebruiken.
Ja.
Hey, en wat bij chatten ben je natuurlijk aan het typen, hè? Wat vond je daarvan?
Door chatten moet je langer over het woord nadenken, want je moet typen.
Mm-hmm.
En zo onthoud je de woorden ook beter. Mm-hmm. Ik heb namelijk nog stiefel, heb ik nog onthouden.
Wat betekent dat dan?
Laarzen.
Ja.
En afzetsen.
Wat zijn dat?
Dat zijn hakken. Die woorden heb ik nog onthouden van die chattaak.
Ja. En hoe zou je dit normaal aangeboden krijgen dan? Want je werkt wel vaker met Quizlet, toch?
Ja.
Maar dan doe je ze gewoon in Quizlet. Dan leer je alleen via Quizlet, maar dan daarna geen chattaak of iets anders.
Als ik de woorden alleen maar heb opgezocht of in een woordenlijst had geleerd, dan denk ik niet dat ik dit had kunnen onthouden.
Dan dat je die woorden had kunnen onthouden.
Ja.
Oké, en is er ook iets wat je mist in zo'n chattaak?
Je praat niet, zeg maar.
Ja.
Maar dat kan je altijd nog, nadat de chattaak klaar is, kan je altijd nog de chattaak voor elkaar voorlezen, zeg maar. En dan de uitspraken oefenen.
Oké, dus je zegt eigenlijk van ja, met chatten ben je natuurlijk aan het typen. Dus dan kom je niet echt toe aan de uitspraak. En die is natuurlijk ook wel belangrijk.
Ja.
Dus het is meer dan zou een, is een goede voorbereiding uiteindelijk op een gesprek, als je daarna ook nog aandacht voor de uitspraak hebt.
Ja, dat denk ik wel.
Oké. Nou, Anna, hartstikke bedankt.
Dankjewel.
Wil je meer lezen over woordenschatverwerving of onze taken bekijken? Kijk dan op onze website www.taalgewoondoen.nl.
Ja, maar ik vond het weer hartstikke leuk. En ik kijk ook alvast uit naar de volgende aflevering.
Zeker.
En dan praten we over het onderwerp meertaligheid en taalidentiteit. Ofwel, hoe kan je in de vreemde taalles aandacht besteden aan de taalachtergronden van je leerlingen? Ja, dat wordt ook weer ontzettend spannend.
Ja, nu al zin in.
Ja, nou, tot dan allemaal.
Tot dan.